Sinds een poosje trekken we op met een aantal jonge mensen die recent tot geloof zijn gekomen. Hele verschillende achtergronden. De een heeft totaal geen enkele christelijke kennis of ervaring. De ander ietsjes meer. Maar wat ze kenmerkt is dat ze echt onlangs Jezus in hun leven hebben aangenomen. En het is zo ontzettend verfrissend en zo'n ontzettend voorrecht om het zulke jonge mensen op te mogen trekken. En een van de redenen dat dat zo verfrissend is, dat het zo'n voorrecht is, is inderdaad omdat ze zoveel vragen stellen. Een heleboel van de aannames, soms misschien dogma's, dingen die we weten of denken te weten, ja, daar zijn zij niet door gehinderd. En dat maakt dat ze een frisse blik hebben op Jezus, op God, de Heilige Geest, op het geloof in zijn algemeenheid. En dat ze ook onbevangen Jezus volgen, een drive hebben om andere mensen bij Jezus te brengen. En niet voor zichzelf te willen houden, maar hem met een omgeving te willen delen. En mijn vraag vanmorgen aan u, aan jullie is, wanneer heb jij voor het laatst iemand aan de voeten van Jezus gebracht? En dan bedoel ik dat niet in de zin van, hey, ik zal voor je bidden. En dat je dan iemand in gebed meeneemt, heel goed, begrijp me goed, vooral doen. Maar wanneer heb je daadwerkelijk voor het laatst iemand aan de voeten van Jezus gebracht? Het Bijbelgedeelte wat we vanmorgen met elkaar lezen, als je een Bijbel bij je hebt, pak hem erbij. Heb je een telefoon met de Bijbel-app, pak hem er ook bij, is uit Lucas 5. En we lezen Lucas 5 vanaf vers 15. Lucas 5 vanaf vers 15. Het nieuws over Jezus verspreidde zich steeds verder en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar Jezus te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Hij zelf, Jezus, trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om het te bidden. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetsleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed die ze naar binnen wilden brengen, om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, tot vlak voor Jezus. Toen hij Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de man, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God. En ze zeiden, vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Misschien een bekend verhaal, ik weet niet, misschien ga je al een poosje mee in het christelijk geloof en heb je dit verhaal vaker gehad. Misschien wel zelfs vroeger op de zondagschool al gehoord, iemand die dit verhaal goed kent? Ja, oké, dat zijn er best wel een aantal. En het is een ontzettend boeiend verhaal. Hè? We vinden dit verhaal ook in Matthäus, in Marcus en dus ook hier in Lucas. En Lucas is de enigste van de evangelieschrijvers die geen Jood was. De anderen, allemaal Joods, Joodse afkomst, Joodse herkomst. Maar Lucas, waarschijnlijk een Griek, was een arts en dus geen Jood. En dat maakt dus ook dat hij af en toe, wanneer je zijn evangelie vergelijkt met de andere evangeliën, een iets andere kijk op de zaak heeft. Een iets ander perspectief dan zijn Joodse collega's. Daarbij was hij waarschijnlijk ook een arts. En dat maakt dat hij ook lekker gedetailleerd is in datgene wat hij beschrijft. En zo ook in dit verhaal. En dat verhaal van deze vier mannen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik heb het vroeger geleerd als het verhaal van de vier vrienden. Zo werden ze genoemd. Maar wanneer we Matthäus, Marcus en ook Lucas erop nalezen, dan weten we eigenlijk niet wat de verhouding van deze vier mannen was ten opzichte van de verlamde man die ze bij Jezus gingen brengen. En je zou kunnen zeggen, nou gezien datgene wat ze voor hem deden, zou je kunnen zeggen dat het vier vrienden waren. En misschien was dat ook zo. Maar evengoed waren het vier familieleden, of vier buren, of vier collega's. Zeg het maar, we weten het eigenlijk niet. Het enige wat we weten is dat het hier gaat over vier mannen die een besluit namen om hun vriend, want zo mogen we hem noemen, dat doe je toch als je bevriend bent, of een familielid, want dat doe je toch voor een familielid, of een collega, want dat doe je toch voor een collega, of een buur, want dat doe je toch voor een buur, bij Jezus brachten. En Jezus, wanneer we hier in dit verhaal vallen, Jezus is, nou we kunnen rustig zeggen, enorm druk. Al die mensen die op hem afkomen, al die mensen die naar hem toekomen, die willen horen wat hij te zeggen heeft, die aan zijn voeten willen zitten en die genezing nodig hebben. Ik begon expres in het gedeelte dat Jezus regelmatig de tijd neemt. We lazen dat Jezus zichzelf geregeld terugtrok op eenzame plaatsen om het te bidden. Zo belangrijk, mensen, om de tijd te nemen in de waan van de dag, in de drukte van de dag, in de drukte van het leven, en al die dingen waarmee we bezig kunnen zijn, ons terug te trekken, net als Jezus in de eenzaamheid, om het contact te hebben met God, onze Vader, om te bidden, om alleen met Hem te zijn en ook te luisteren wat Hij ons te zeggen heeft. Ik hoop dat we die rust en die stilte ook opzoeken, net als dat Jezus dat deed. En dan die vier mannen. Ze hadden van Jezus gehoord. Ze wisten waar Jezus was. En ze kenden deze man die misschien wel zijn hele leven verlamd was, gekluisterd was aan dat bed. En ze wisten één ding. We moeten met hem naar Jezus toe. En ook hier, ze zeiden niet tegen hem van, joh, we hebben gehoord van Jezus, we zullen voor je bidden. Nee, ze wisten dat ze met hem naar Jezus toe moesten. Om hem aan zijn voeten te kunnen brengen. En op basis van dit verhaal geef ik jullie vanmorgen een preek in vier punten. Wie houdt er van preken in vier punten, iemand? Mooi. Meestal drie. Ja, precies. Ik doe er graag een schepje bovenop. En het eerste punt wat we kunnen leren uit dit verhaal vanmorgen is: geloof neemt het initiatief. Geloof neemt het initiatief. Ik zei al, deze mannen wisten dat ze met die verlamde man, dat ze naar Jezus toe moesten. En dat was wat hij nodig had. En ze wisten dat niet alleen, maar ze kwamen ook in actie. Jacobus spreekt over het geloof horen en het geloof ook doen. En deze mannen hadden gehoord over Jezus. Ze wisten van zijn kracht, van de wonderen die hij deed, van de genezing die hij kon brengen. En ze wisten één ding. We moeten met hem naar Jezus toe. En ze namen het initiatief. Ik heb geen idee hoe lang ze hebben moeten lopen. Hoe zwaar het misschien was om die reis te maken. Hoeveel moeite het kostte om die vier mannen bij elkaar te krijgen. We weten het niet. Maar we weten wel dat ze het initiatief namen om deze verlamde man naar Jezus te brengen. En vaak in het leven als christen ook kunnen we wachten op God. En begrijp me goed, hè? Soms moeten we ook wachten op God, absoluut. Soms zijn er perioden in ons leven waarin we iets van God willen en God tegen ons zegt van, hé, maak even pas op de plaats. Zoek de stilte op. en wacht op mij. Maar kan het ook zo zijn dat heel vaak in het leven waar wij wachten op God, dat God misschien wacht op ons? En deze vier, ze hadden gehoord. En ze namen het besluit. En ze namen het initiatief om op weg te gaan om de verlamde man bij Jezus te kunnen brengen. Geloof neemt het initiatief. En stel je dan even voor dat deze mannen, ja, die hadden die reis gemaakt, hè, met dat bed waarop die verlamde man lag. Ze waren onderweg gegaan en ik zei al, ik weet niet hoe ver ze hebben moeten lopen, welke lange reis ze hebben moeten maken, weten we niet, staan niet beschreven. Maar ze gingen onderweg. En vervolgens komen ze dan aan bij dat huis waar Jezus is, waar die binnen zit. En ze zien een gigantische mensenmassa die de deur blokkeert, waardoor het onmogelijk is om de verlamde op het bed bij Jezus te brengen. We hebben het vooral gelezen en we weten wat vervolgens hun reactie daarop is. Ken je dat in het leven, dat je misschien een besluit hebt genomen, dat je in geloof op weg bent gegaan en de deur lijkt gesloten. Je kunt niet verder. En misschien wordt die deur, net als hier, soms ook wel geblokkeerd door andere mensen. Die tegen je zeggen van, hey, dit is niet de weg. Misschien wordt hij geblokkeerd door andere zaken. Het kan ontzettend ontmoedigend zijn. En hoe makkelijk zou het zijn om te zeggen, ook hier in dit verhaal, van hey, we hebben het geprobeerd. We hebben ons best gedaan. We hebben alles gedaan wat we konden. Kijk ons nou, met het bed, een hele stuk gezeuld, hier aangekomen. Wij hebben onze best gedaan. Jammer. We gaan weer terug. Maar dat deden deze vier niet. Want het feit dat voor hen de deur gesloten leek, dat er zoveel mensen waren die de toegang tot Jezus op dat moment blokkeerden, was voor hen niet het einde van de wereld. Maar ze vonden een andere mogelijkheid. En we lezen in het verhaal dat ze het dak op gingen met hun bed in de hand. Stel je even voor, hoe doe je dat? Met vier mensen en een draagbed waar iemand op ligt. Zo'n dak opkomen, we weten het niet. Maar ze zagen een andere mogelijkheid. En het feit dat die deur gesloten was, was voor hen niet het einde. Nee, het was slechts een kans op iets nieuws. Een nieuwe mogelijkheid. Dat is het tweede punt. Geloof ziet mogelijkheden in elke situatie. Het is niet het einde van de wereld, nee. Het is de mogelijkheid om iets nieuws te proberen. Om iets anders te doen. We lezen in het verhaal dat ze het dak op gaan. Dat ze een gat maken in dat dak en dat ze daardoor de verlamde man naar beneden laten zakken. Het was zo eenvoudig geweest om te zeggen van, hey, we hebben gedaan wat we konden. We hebben het geprobeerd. We hebben het meegenomen. Van onze kant uit hebben wij ons best gedaan. Maar het feit dat het niet lukt omdat mensen ons tegenhouden, of het feit omdat het niet lukt omdat er geen andere mogelijkheid is om dat huis binnen te komen, omdat de deur gesloten lijkt, was voor deze vier mannen niet een reden om op te geven, maar om een andere weg te zoeken. En dat brengt me bij het derde punt. Geloof geeft nooit op. Geloof geeft nooit op. Een poosje geleden hoorden we van iemand het verhaal die als enigste christen was in haar hele familie. En ze was inmiddels op leeftijd. En ze bad jaren, jaren en nog eens jaren voor haar zoon, voor haar andere zoon, voor haar dochter en voor hun families en haar kleinkinderen. En jaren bad ze. En er gebeurde niets gedurende de 15 jaar dat ze bad voor haar kinderen en voor haar kleinkinderen. Maar na 15 jaar bidden, na 15 jaar volhouden, na 15 jaar zoeken naar mogelijkheden, na 15 jaar initiatief nemen, kwam als eerste haar zoon tot geloof. En kort daarna zijn vrouw. En kort daarna zijn kinderen. En een paar maanden later volgde haar andere zoon. En nog even later volgde ook haar dochter en hun families. 15 jaar. Ik weet niet hoe het u vergaat, hoe het jou vergaat, maar wanneer heb jij voor het laatst een lange periode gebeden, volgehouden en doorgezet, niet opgegeven? Een paar weken geleden was ik in een gemeente in het westen van het land waar ik ook deze preek hield. En ik vertelde dit voorbeeld van deze vrouw die 15 jaar had gebeden. Maar terwijl ik daar dat verhaal vertelde, noemde ik niet de 15 jaar waar het om ging. Maar zonder het zelf te merken, zei ik daar 40 jaar. Nogal een verschilletje niet. Een verschilletje van 25 jaar. En het viel mezelf niet op dat ik 40 jaar zei in plaats van 15 jaar. Maar Leida, mevrouw, ze zit hier voorin, ze was erbij en zij merkte het wel op. En ze dacht van, hè, wacht even, maar dit ging niet om 40 jaar, dit ging om 15 jaar. En na die dienst kwam er een vrouw van 84 jaar naar me toe. En ze zegt van, mag ik straks 5 minuten van je tijd? Ik zeg zeker, dat mag. En na de dienst gingen we even op pad zitten. En ze zegt van, dat verhaal wat je daar juist vertelde, dat was precies mijn verhaal. 40 jaar lang heb ik gebeden voor mijn man. En 3 weken voordat hij is overleden, nam die Jezus aan. Na 40 jaar bidden. Zijn we bereid mensen om door te zetten? Zijn we bereid om vol te houden? Zijn we bereid om te zoeken naar mogelijkheden wanneer de mogelijkheden voor ons misschien wel uitgeput lijken te zijn? Soms kunnen we gewend zijn aan het leven zoals we dat leven van elke dag leven. En een leven, dat weten we allemaal hier vanmorgen, dat kan soms heel goed zijn. Het leven kent zijn hoogtepunten, waarin er fantastische dingen gebeuren. Maar het leven kent ook zeker zijn dieptepunten, waarin we er soms niet meer bovenuit kunnen kijken. Waardoor we het leven misschien zelfs soms niet meer zien zitten. En als we om ons heen kijken naar de wereld, dan zien we dat in de wereld precies zo aan de orde is. Maar ook in de christelijke wereld. En dat kan soms dusdanig ontmoedigend zijn dat we bijna ons geloof zouden opgeven, omdat we denken van, maar waar is God nu in dit alles? Maar ook omdat we zo onvoorstelbaar teleurgesteld kunnen raken in elkaar. En iemand anders met wie we ook al een poosje optrekken, zij is ongeveer een paar jaar geleden tot geloof gekomen. En ze zei van de week, zei ze, nadat ze bij verschillende kerken was geweest, ik ben steeds weer zo ontzettend teleurgesteld in mijn medechristenen. En dat is wat het is, hè. We kunnen soms ook ontzettend teleurgesteld raken in elkaar. Maar misschien ook in onszelf. waardoor we God niet ervaren, waardoor we zijn kracht en zijn geest niet ervaren, waardoor we misschien soms zijn leiding niet ervaren en niet meer weten hoe we ons leven als christen verder kunnen leven. En stel je dit verhaal voor van deze man die misschien zijn leven lang aan het bed gekluisterd was en voor wie het leven zo uitzichtloos leek. Zonder deze vier mannen die hem aan de voeten van Jezus brachten, was dit niet gebeurd. En dat brengt me bij het vierde punt vanmorgen. En ik hou van deze, ook van die andere, maar zeker ook van deze. Want het is misschien wel de belangrijkste. Even, weten jullie nog? 1. Initiatief. 2. Geloof ziet mogelijkheden. 3. Geloof geeft niet op. En de vierde is, geloof is altijd collectief. Christen zijn, Jezus volgen, mensen aan de voeten van Jezus brengen, dat kun je nooit alleen. Maar daarin heb je elkaar ook als christen, gemeente, heerde, Hebron moet ik zeggen in de heerde, zo ontzettend hard nodig. Zonder deze vier mannen was die verlander nooit aan de voeten van Jezus terechtgekomen. Hij had die vier nodig om hem naar Jezus te kunnen brengen. Was het er 1 geweest, het was niet gelukt. Waren het er 2 geweest, het was niet gelukt. Waren het er 3 geweest, misschien. Maar met 4 lukt het om deze man aan de voeten van Jezus te kunnen brengen. Maar ook het omgekeerde van dit verhaal is dat deze man stond het toe dat hij door deze 4 aan de voeten van Jezus werd gebracht. En soms lijkt het makkelijker, hoewel lijkt het makkelijker om anderen aan de voeten van Jezus te brengen dan wanneer we het zelf nodig hebben, ons door anderen aan de voeten van Jezus te laten brengen. Dus de vraag is, zijn we bereid om mensen, gemeenteleden, maar evengoed onze buren, onze collega's, onze families, onze vrienden, aan de voeten van Jezus te brengen. Maar ook zijn we bereid om wanneer wij dat nodig hebben, omdat we misschien niet in staat zijn op een punt in ons leven om initiatief te nemen, omdat misschien de mogelijkheden in ons leven uitgeput lijken te zijn. Of omdat we op een punt staan om op te geven en niet langer vol te houden. Zijn we dan bereid om ons door onze medechristenen, door onze medegemeenteleden aan de voeten van Jezus te laten brengen. Dat is wat hier gebeurt. En we zien dat ze deze man aan de voeten van Jezus laten zakken, dwars door het dak. En dan lezen we dat Jezus zegt, toen hij hun geloof zag, uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden zijn u vergeven. En dan begint het, hè, de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man dat hij deze godslastelijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. En alle stonden versteld en ze loofden God. En ze zeiden, vervuld van ontzag, vandaag hebben wij iets ongelooflijks gezien. Ken je dat? Misschien heb je eindelijk het initiatief genomen. En misschien ben je eindelijk op weg gegaan, heb je stappen genomen. En misschien vond je een deur gesloten, maar vond je een andere mogelijkheid. En misschien moest je lang volhouden en heb je volgehouden. En dan komen de sceptici, de critici, de negatieve stemmen, de aantijgingen, de aanvechtingen. Misschien van andere mensen, misschien vanuit jezelf. Wie denk je wel? Wat denk jij voor te stellen? Wie denk jij wel niet te zijn? En we lezen hier dat het de fariseeën en de schriftgeleerden betrof die Jezus aanvielen op het vergeven van de zonde van deze man. En hoe vaak kunnen wij worden aangevallen? Met negatieve gedachten. Met andere mensen die ons weerhouden van de stap die we zouden willen nemen. Datgene wat we zouden willen doen. En misschien zijn we het soms zelf. Negatief, sceptisch, kritisch en zelfs bijna blasfemisch. En misschien zijn we ook naar onszelf toe. Kritisch, negatief, sceptisch. Wie denk je wel dat jij bent? Maar mensen, het gaat in elke stap die we nemen, elke stap die we doen. Het gaat niet om hoe goed wij zijn, hoe krachtig wij zijn. Maar het gaat om Jezus. Die in staat is om zonde te vergeven en om te genezen. Om deze man die altijd op zijn bed had gelegen, stond op en nam zijn bed en ging naar huis. Terwijl die God loofde. En hij niet alleen, maar iedereen die erbij was, loofde God. En dat is waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat. Dat God de eer krijgt. In de stappen die we nemen, in het initiatief dat we nemen, in het zoeken naar mogelijkheden. In het volhouden en in het collectief. Het gaat niet om ons, maar het gaat om de eer van God, de eer van Jezus. Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien, zeiden de mensen die erbij waren. En de verlamde man, hij was genezen. Hij ging naar huis, blij. Terwijl hij God loofde. De mensen die erbij waren, ze loofden God, waren vervuld van ontzag. En we lezen niets meer over hoe de vier mannen die hun vriend bij Jezus hadden gebracht, eraan toe waren. En mijn vraag aan jullie vanmorgen. Ongeacht hoe lang je misschien christen bent, ongeacht hoe lang je Jezus kent, of misschien ken je hem nog helemaal niet, maar op welk punt staat u, sta jij vanmorgen in je leven? Is het zo dat je misschien een stap moet nemen om tot een initiatief te komen? Of is het zo dat je die stap misschien hebt genomen, maar dat datgene wat je voor ogen hebt in geloof onmogelijk lijkt? Om welke reden dan ook? Of is het zo dat je op een punt bent gekomen dat je dreigt op te geven? Of misschien zelfs al hebt opgegeven? We kunnen hier vanmorgen zijn in een positie waarin we heel goed in staat zijn om andere mensen op dit moment aan de voeten van Jezus te brengen. En zijn we bereid om dat te doen? Om inderdaad onze buren, onze mede-kerkgenoten, mede-christenen, onze families, die mensen die het zo hard nodig hebben in deze wereld, ook in jouw omgeving, om hen aan de voeten van Jezus te brengen. Maar het kan ook zomaar zijn dat je hier vanmorgen zit en het eigenlijk heel hard nodig hebt om aan de voeten van Jezus gebracht te worden. Omdat je die ontmoeting met Jezus nog nooit hebt gehad. Of omdat je die ontmoeting met Jezus opnieuw nodig hebt. Omdat je vergeving nodig hebt, genezing nodig hebt? Maar sta je op dit moment vanmorgen hier, op deze zondag in juni 2024, in Heerde, op het punt waarop je nu staat in je leven? Je staat om anderen bij Jezus te brengen, bereid om anderen bij Jezus te brengen of het nodig om bij Jezus gebracht te worden. En bereid om bij Jezus gebracht te worden. Het punt met preken is algemeenheid, maar ook een preek als deze is dat het heel makkelijk zo kan zijn dat je deze preek vanmorgen hoort, dat je hier in de kerk bent en dat hij misschien binnenkomt, misschien ook helemaal niet, dat hij misschien raakt, misschien ook niet, maar dat je straks de deur uitloopt, hopelijk nog een koffie drinkt, maar ook dat je ook gewoon je leven elke dag weer oppakt. Ik zou willen voorstellen om vanmorgen heel even een kort moment te nemen, om gewoon even onze ogen te sluiten en in de stilte even eerlijk in ons eigen hart te kijken en onszelf de vraag te stellen: waar sta ik op dit moment in mijn leven? Ben ik bereid om mensen aan de voeten van Jezus te brengen? En welke mensen komen er in mijn gedachten die ik bij Jezus zou kunnen brengen? Of zit je op dat punt van opgeven? Dat je de mogelijkheden niet meer ziet? Of speelt er iets anders waardoor je nodig hebt om aan de voeten van Jezus gebracht te kunnen worden? Maar durf je niet? Wil je misschien niet? Word je weerhouden door die kritische stem of die kritische geluiden uit je omgeving of bij jezelf? Wat heb je nodig om aan de voeten van Jezus gebracht te kunnen worden? Mag ik jullie vragen om voor zover mogelijk weer even een moment te gaan staan? Ik zou je willen vragen om vanmorgen even 2-3 minuten te nemen hier om datgene wat in jouw hart leeft, wat bij jou net naar boven kwam, om het even een moment te delen met iemand hier vanmorgen in je omgeving. Want juist dat collectief, juist dat samen als gemeente, elkaar kennen, bereid om elkaar aan de voeten van Jezus te brengen, maar ook onze bereidheid om ons door onze familieleden, want dat is wat we zijn als kerk, als gemeente, om onze familieleden, onze vrienden, aan de voeten van Jezus te laten brengen. Ik zou je willen vragen om datgene wat in jouw hart leeft, om het even een kort moment te delen met misschien degene die naast je staat. En misschien is dat iemand die je heel goed kent en voelt dat niet helemaal goed, maar misschien degene die voor of achter je staat. Om even dit kort met elkaar te delen en ook om kort even de tijd te nemen om voor elkaar te bidden. Om elkaar werkelijk aan de voeten van Jezus te kunnen brengen. En misschien zijn we dat niet zo gewend en voelt dat ons iets heel zwaars of iets heel moeilijks. Maar ik zou zeggen, laat vooral ook de Heilige Geest zijn werk doen. En denk er niet te lang over na, maar neem gewoon een moment om voor elkaar te bidden. En even met elkaar te delen waar je staat en wat je nodig hebt. Mogen we daar een paar minuten voor nemen.